En daarna openen we samen opnieuw de Heilige Schrift, deze morgen in het Oude Testament, het profetenboek van Jesaja, hoofdstuk 45, de versen 5 tot en met 18.
Ik ben de Heere en niemand meer. Buiten mij is er geen God. Ik zal u gorden, hoewel gij mij niet kent. Opdat men weten van den opgang der zon en van de ondergang, dat er buiten mij niets. Ik ben de Heere en niemand meer. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het kwaad. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Drupt gij hemelen van bovenaf, en de wolken vloeien van gerechtigheid, en de aarde openen zich, en dat allerlei heil uitwassen en gerechtigheid tezamen uitspruiten. Ik, de Heere, heb ze geschapen. Wee dien die met zijn formeerder twist, gelijk een potscherf met aarden potscherven, zal ook het leem tot zijn formeerder zeggen, wat maakt gij? Of zal uw werk zeggen, hij heeft geen handen? Wee dien die tot de vader zegt, wat genereert gij? En tot de vrouw, wat baart gij? Alzo zegt de Heere, de heilige Israëls en de zelfs formeerder, zij hebben mij van toekomende dingen gevraagd, van mijn kinderen. Zoudt gij mij van het werk mijner handen bevel geven? Ik heb de aarde gemaakt en ik heb de mens daarop geschapen. Ik ben het. Mijn handen hebben de hemelen uitgebreid en ik heb al hun Heer bevel gegeven. Ik heb hem verwekt in gerechtigheid en al zijn wegen zal ik recht maken. Hij zal mijn stad bouwen en hij zal mijn gevangenen loslaten. Niet voor prijs, nog voor geschenk, zegt de Heere der Heerscharen. Alzo zegt de Heere, de arbeid der Egyptenaars en de koophandel der Mooren en der Sabeërs, de mannen van grote lengte zullen tot u overkomen en zij zullen uwe zijn. Zij zullen u navolgen, in boeien zullen zij overkomen en zij zullen zich voor u buigen. Zij zullen u smeken, zeggende, gewisselijk, God is in u en er is anders geen God meer. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt, de God Israëls, de heiland. Zij zullen beschaamd en ook tot schande worden, zij allen. Tezamen zullen zij met schande heen gaan die de afgoden maken. Maar Israël wordt verlost door de Heere met een eeuwige verlossing. Gij lieden zult niet beschaamd, nog tot schande worden tot in alle eeuwigheden. Want alzo zegt de Heere, die de hemelen geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd en die haar gemaakt heeft, hij heeft haar bevestigd. Hij heeft haar niet geschapen dat ze ledig zijn zou, maar heeft haar geformeerd, opdat men daarin wonen zou. Ik ben de Heere en niemand meer.
Wij luisteren deze morgen naar het onderwijs uit ons leerboek. Aan de orde van behandeling is zondag 9 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 9, vraag en antwoord 26. En dan klinkt de vraag in vraag 26... Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En het antwoord, dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde, met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Op welke ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel, of al zal mij met alle nooddruft, dat is alles wat we nodig hebben, van het lichaam en van de ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Dewijl hij zulks doen kan als een almachtig vader en ook doen wil als een getrouw vader. Gemeente des Heren, mijn vader. Ja, maak de zin maar eens af. Wat zeg je dan? Wat zegt u dan? Nou, dan hoor ik de kinderen zeggen. En dat hoor je toch, als ze in de tuin spelen met elkaar als vriendjes, vriendinnetjes. Mijn vader, die kan alles. Nou, als ze wat ouder worden, komen ze er vanzelf achter dat dat niet waar is. Vaders, aardse vaders kunnen uiteindelijk niet alles. Maar zo zeggen kinderen dat onderling. Mijn vader kan alles. En hoe zeg jij dat? Een twintiger, een dertiger. En dan hoor ik dat een broeder, een zuster in het midden zeggen: mijn vader, dat is zo'n lieve vader. Mijn vader, daar heb ik zo'n fijn contact mee. Ik merk dat zijn hart voor me open staat. Hij ziet me. Hij is betrokken op mijn leven, leeft daarin mee. Als ik kom met mijn vragen, dan ben ik welkom. En hij wil luisteren als ik zo de dingen bij hem breng. Een vader die meeleeft, een vader die betrokken is. Ik kan erbij terecht. Een vader met een liefdevol, een liefhebbend hart. En nu? Als het gaat over uw oude vader. Het gebeurt nogal eens in de huiskamer bij Del of thuis. Na het sterven van vader. En dan sta je daar rondom het opgebaarde lichaam. En dan gaat het nogal eens over die handen. Die handen die dan stil op elkaar liggen, gevouwen. Dat er zo soms maar een enkele opmerking gemaakt wordt. Die handen, die hebben me gedragen. Die handen, die hebben zo hard gewerkt om voor het gezin te zorgen. Hij pakte me vast. Hij heeft me geholpen. Mijn vader, dat was een zorgzame vader. Zomaar wat antwoorden, zomaar wat dingen die gezegd kunnen worden als het gaat over vader. Het kan ook anders. Een goede vader, ik hoor het iemand zeggen in de kerk, wat had ik die graag gehad. Maar ik raakte hem kwijt. Toen ik nog heel jong was, was hij er niet meer. En dat doet pijn. Om als wees verder te gaan in het leven. En weer een ander. Ja, ik had wel een vader. Maar liefde, zorg, betrokkenheid, dat was er niet. Mijn vader was geen goede vader. Mijn vader deed mij allerlei dingen aan. Misbruik. Mishandeling. Zoals dat een jonge zuster ooit tegen mij zei. Die van alles had meegemaakt. En die het niet over haar lippen kon krijgen om God aan te spreken als vader. Zo kan het ook. En waarom maak ik dit punt nu? Om in ieder geval ook die pijn en die nood die er is in de gemeente, dat we die zien. En daarom in het gebed ook aandacht aan gegeven. Hoewel daar verder in de preek dat ik dat niet kan uitwerken. En als u daarmee zit, schroom dan niet om contact te leggen met een van de predikanten. Om deze nood, zeker als dat tussen u en God instaat, om dat bespreekbaar te maken. Om daar samen een weg in te zoeken. Die nood aan hem bekend te maken. Maar nog een reden. Wij hebben een beeld van vaders. En het kan zomaar dat van het beeld wat wij hebben, ook al hadden we een hele goede vader. Of een vader waar we zeggen, daar zaten toch wel heel wat gebreken aan. Of een vader die geen vader was. Het kan zomaar zijn dat het beeld wat wij van aardse vaders hebben, dat we dat eigenlijk projecteren op wie God is als vader. En we lezen in het evangelie, bijvoorbeeld in de brief van Paulus, dat dat precies andersom is. U vindt dat in Efeze 3, in vers 14 en 15 spreekt hij daarover. Dan zegt hij dit: om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Nog iets scherper staat er dit: de Vader aan wie alle vaderschap in de hemel en op de aarde zijn naam ontleent. Dus niet het beeld wat wij hebben, wat opgebouwd is, wat we zien bij aardse vaders, is hoe God is. Nee, als we zien wie God is als vader, dat is het voorbeeld, het beeld wat ook staat als de norm hoe vaders zich hier op deze aarde hebben te gedragen. Het vaderschap van God, dat is de norm en niet andersom. We luisteren naar het onderwijs wat tot ons komt uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 9. Het thema van de preek: ik geloof in God, de Vader. Drie gedachten. We letten allereerst op dat hij een liefhebbende vader is. In de tweede plaats een almachtige vader. En als derde een zorgzame vader. Ik geloof in God, de Vader. Een liefhebbende vader, een almachtige vader, een zorgzame vader. Een liefhebbende vader. En kijk dan eens goed hoe de catechismus inzet. Er staat niet: ik vermoed, ik bewijs, ik denk, ik voel, ik weet, maar ik geloof. Dat betekent dat de catechismus met deze inzet, met deze vraag en dit antwoord niet op zoek is naar een of andere discussie. Maar dit is het geloof wat onder woorden wordt gebracht. Het is een belijdenis. Een persoonlijke belijdenis. Ik geloof. Maar hoe komen we dan op deze toonhoogte? Dat we dit uitspreken en het zeggen: ik geloof in God de Vader. Nou, dat kan alleen om Christus wil. En daarom die inzet van de catechismus in die zinnen die volgen, dan moeten we die zinnen een beetje uit elkaar halen. Want de eerste zin die begint, daar wordt een bijzin ingevoegd om het te onderstrepen. Maar die hoofdzin waar het antwoord mee begint is deze: dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, en dan moeten we even de bijzin overslaan, om zijn Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is. Dat is de hoofdzin. Dat is het belangrijkste. En wat daartussen staat in die bijzin, dat onderstreept het. En dat wordt in het tweede punt uitgewerkt. En wat daarna volgt, hè, op welke ik zo vertrouw en wat dan volgt, dat wordt straks bij het derde punt uitgewerkt. Maar eerst dus deze hoofdzin, dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus om zijn Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is. En het eerste wat we dan moeten noemen is dat God de Vader is van zijn Zoon Jezus Christus. Dat die verbinding er ligt tussen die eeuwige Vader. En die eeuwige Vader is nooit geweest zonder zijn eeuwige Zoon. Aan elkaar verbonden. Daar is een volmaakte liefde. Daar is een perfecte harmonie. En je ziet dat ook oplichten in het evangelie als de Heer Jezus op deze aarde is. Bij de doop door Johannes de Doper in de Jordaan. Dan gaat de hemel open. Dan kan de Vader zich niet meer inhouden. Het moet eruit. Het moet gehoord worden. Deze is mijn geliefde Zoon. Hoort hem. Het moet gehoord worden. Die liefde van de Vader. Daarin klinkt door zijn intense betrokkenheid op de Zoon. Zie nou op hem. Maar dat blijkt ook hoe de Zoon spreekt over zijn Vader. Spreekt tot zijn Vader. We zouden allerlei dingen kunnen noemen. Ik noem er maar een paar. Hij spreekt zijn Vader aan met Vader. En dan staat er dat woordje, dat Aramese woord Abba. En dat is een heel teer, een heel intiem en heel persoonlijk woord. Dat is een woord wat je gebruikt in de vertrouwelijke omgang. Dat is heel persoonlijk. Dat is een uitdrukking van die unieke band vol liefde op de Vader. En zo bad hij tot de Vader. Zo zocht hij telkens de afzondering en de stilte om alles bij Vader, alles aan Abba bekend te maken. Het klinkt ook dan in de hof van Gethsemane: Abba, indien het mogelijk is, laat toch deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat hele persoonlijke, dat tere, dat intieme, dat ook daar doorklinkt in die worsteling. Het klinkt ook door in het laatste kruiswoord. Vader, Abba, in uw handen beveel ik u mijn geest. En dan moet u weten dat die woorden, die waren hem aangeleerd door zijn moeder. Woorden die u vindt in Psalm 35. Deze woorden die onderdeel zijn nog steeds voor het avondgebed. Joodse kinderen gaan naar bed en dan bidden ze: Heere, in uw handen beveel ik mijn geest. En de Heer Jezus maakt dat zo persoonlijk. Abba, lieve Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij gaat met dat kindergebed wat hij door moeder Maria geleerd heeft, gaat hij terug naar zijn hemelse vader. Die unieke band tussen vader en zoon. Vol liefde. In harmonie. En dan staat erbij, om die zoon, om Jezus Christus wil, mijn God en mijn vader is. Gemeente, dat is een wonder. Dat blijkt dat het toch kan. Voor ons mensen, zondaren, weglopers. Wij die van onszelf verloren zonen en dochters zijn. Die bij de zondeval gekozen hebben voor de vader van de duivelen. En daar dag aan dag in onze zonde en ongerechtigheid in doorgaan. Van onze kant is het hopeloos, maar om Christus wil is het mogelijk dat die hemelse God ook weer onze vader wil worden. Dat we het zeggen mogen. Mijn vader. Ja, hoe? Om Christus wil. Dat moest in die weg dat de zoon, dat aan hem zijn kinderrechten werden ontnomen. Dat hij gebracht werd op die plaats die voor ons bestemd is. Dat hij aan het kruis daar heel zichtbaar op dat moment tot zondaar gemaakt is. Zo zelfs dat hij in de diepte van dat lijden, als dat vierde kruiswoord klinkt, dan mag hij zelfs die vadernaam niet meer gebruiken. Dan is het geen Abba meer, maar mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hoort u dat roepen van dat kind wat vader kwijt is? En zo, in die weg, is het mogelijk om terug te komen. Om die weg terug te vinden naar het vaderhart van God. Wij die onze kinderrechten verspeeld hebben. Maar erger nog, dat wij Gods vaderrechten geschonden hebben. En dan is het toch mogelijk om Jezus wil, door het werk van Jezus Christus, die we hem mogen zien en geloven dat hij onze oudste broeder geworden is. En daarmee zijn vader, mijn vader. Een liefhebbende vader. Dat hij zijn schepsel weer terug ontvangt als kind. En dat op de kosten van zijn geliefde zoon. Dat is een wonder van Gods genade. Dat dat kan. Een vader die zo lief heeft. Dat hij zijn eigen zoon daarvoor gegeven heeft. Zo lief heeft de wereld, heeft God deze wereld gehad. Maar die God als tweede is ook een almachtige vader. En dat is wat ertussen staat. Die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. Nog een keer, die hoofdzin wordt daarmee onderstreept. Dat de eeuwige vader van onze Heer Jezus Christus om zijn zoons Christus wil mijn God en mijn vader is. En dat wordt onderstreept dat hij schepper is van hemel en aarde en dat hij alles in zijn handen houdt. God is vader. Dat laat hij zien dat hij de schepper en de onderhouder van dit alles is. Hij is de almachtige vader. Hij regeert. En alles ligt vast in zijn handen. Dus niet de groten in deze wereld. Zij die het voor het zeggen hebben, die besluiten nemen, die hun macht laten gelden op een bepaalde manier in deze wereld. Het ligt in zijn handen. Nee, dat zien we niet altijd. Want je ziet de loop van deze wereld, de gebeurtenissen, de grote gebeurtenissen, ver weg, dichtbij, dat wat in je eigen leven gebeurt, dat zien we niet altijd. En toch, we geloven dat. We geloven dat en we geven ons daaraan over. En dat geeft rust. Dus hij is de schepper van de hemel en van de aarde. En let erop, er staat niet dat dat hier even bewezen wordt. Dat ik denk dat hij schepper is, dat ik het weet. Maar ik geloof het. Of met de woorden van Hebreeën 11, we vinden dat in vers 3, daar wordt gesproken over de schepping. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is, door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. God die de schepper is. En scheppen, dat is iets maken uit niet. Dat wat er niet is, dat heeft hij op zijn woord tot aanzijn geroepen. Scheppen. Dat wat er niet is, is gekomen doordat God gesproken heeft. En daardoor is het er gekomen. Nu is het geloof in de schepping en God als schepper is nou niet bepaald heel populair in deze wereld. Allerlei gedachten zijn er rondom de evolutietheorie, want de invloed van een God die van buitenaf in onze wereld het voor het zeggen heeft en alles gemaakt heeft, dat kan toch zo niet zijn? Daar moeten toch andere redenen voor zijn? Ja, let er dan wel op dat ook de evolutietheorie is uiteindelijk een geloof. Dat is geen wetenschap, het is een geloof. Een geloof die God ontkent, die God buiten deze wereld zet. Die uitgaat van de stelling dat alles wat er is één geheel is en dat daar buiten niets is. En wat we centraal zetten is dan ons denken. Ons zien. Dat wat wij begrijpen. Wij kleine mensen, wat wij dan op een rij kunnen zetten, dat is dan de werkelijkheid. En wat we dan doen, uiteindelijk zetten we onszelf centraal. Die oerzonde, als God willen zijn. Ik geloof dat hij de schepper is. Dat hij deze schepping tot aanzijn heeft geroepen. Maar dan toch, als je dan Genesis 1 leest, dan komen toch de vragen. Als je dat echt probeert op je in te laten werken, echt te laten staan, dan komen er vragen waar wij dan toch niet uitkomen. Hoe kan dat dan? Dat op de eerste dag het licht wordt geschapen en pas op de vierde dag de lichtdragers. Moet dat dan niet andersom? En zo zijn er heel wat vragen te stellen over de schepping en het scheppingswerk van onze goede God. Dat zijn overigens vragen die al even oud zijn. Die al de even doorgesteld worden. Waar u ze ook vindt is in het boek Job. Job die God ter verantwoording roept. God die vraagt wie bent u, wat doet u en wat werkt u uit in deze wereld. En dan komt het antwoord daar op die vragen die Job allemaal stelt. En dat zijn twee hoofdstukken vol met vragen. Moet u maar eens doorlezen. Al die vragen die God dan teruglegt. En dat begint met deze vraag. Waar was u? Waar was je Job toen ik de aarde grondvestte? Was je erbij? En dan komen al die voorbeelden, al dat grote van de schepping, wordt dan heel beeldend beschreven. En telkens weer de vraag, maar waar was je dan? Was je erbij? Heb je het gezien? Waar was je toen ik alles geschapen heb? Wij zijn daar niet bij geweest. En als wij alleen maar met ons verstand in proberen te dringen in dat wonder van de schepping, dan gaan we het belangrijkste Dan gaan we aan het belangrijkste punt voorbij. Want wat is nu de reden waarom het zo op deze wijze ook in de catechismus een plek heeft gekregen? Dat is niet om daarmee alles te weten, te begrijpen hoe het in elkaar zit. Het is juist bedoeld als troost. Dat God de schepper van de hemel en de aarde is. Dat hij alles in zijn handen houdt. Dat is voor ons niet te begrijpen, maar het is juist als troost. We lazen dat ook in Jesaja 45, wat we gelezen hebben. En dit hoofdstuk, dat klonk in een hele troosteloze tijd. Juda lag in puin. De tempeldienst stond stil. Het volk was in grote delen in ballingschap gevoerd. Het was één grote ellende in dat land. En dan in dit hoofdstuk in Jesaja 45, dan gaat de Heere dat volk bemoedigen. Erop wijzen dat hij God is. En dan schrijft Jesaja over hem als de schepper van de hemel en de aarde. En dan klinkt het, de zekerheid, dat er een uitkomst is, dat er verlossing is. Dat er redding plaatsvindt, dat er een terugkeer zal zijn naar het beloofde land. En dan klinkt het heel sterk. Israël echter wordt door de Heere verlost. Een eeuwige verlossing. U zult niet beschaamd en niet te schande worden. Voor eeuwig niet, nooit. En waarom niet? Want zo zegt de Heere die de hemel geschapen heeft. Die God zegt het. Die werkelijk almachtig is en die ook dat volk verlossen kan en verlossen zal. Ik heb het niet in het verborgene gesproken, in een duistere plaats op de aarde. Ik heb het tegen het nageslacht van Jacob niet gezegd. Zeg deze schepper God, zoek mij tevergeefs. Ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt, die bekend maakt wat billijk is. Die God die dat gesproken heeft. Deze almacht van deze vader, hij staat er zelf garant voor. Zo werkt hij door in deze wereld. En daarmee is het antwoord van vraag 26 toegespitst. Deze bijzin als een onderstreping van die hoofdzin. De almacht van de vader. Dat daarin blijkt dat die zaligheid van zondaren bij hem vast ligt. Dat het zeker is dat je kind van de Vader wordt op grond van het offer van Christus. En dat Vaders almacht er garant voor staat dat je thuis zult komen in dat vaderhuis met die vele woningen. Want hij is de schepper van de hemel en de aarde. Zo zal hij ook zorgen voor zijn kinderen. Het zal hem nooit uit handen lopen. Nu naar het derde. Hij is ook een zorgzame vader. Deze vader, een liefdevolle vader, tussen vader en zoon, maar ook zij die door genade zijn kinderen zijn geworden. Deze vader die almachtig is en wat een troost. Deze vader die ook een zorgzame vader is. En dat blijkt uit het vervolg van het antwoord. Op welk ik zo vertrouw dat ik niet twijfel. Dat hij mij alle nooddruft, alles wat ik nodig heb voor lichaam en ziel daarmee zal verzorgen. Zo vertrouwen en niet twijfelen. Jawel, ook in het geloof zijn er van de momenten dat je wankelt. Dat je aarzelt. Dat je het niet weet. Dat de twijfel om je hart staat. Maar nooit, je zult er nooit in omkomen, want Vader zorgt. Hij geeft je wat je nodig hebt. Nooddruft, een oud-Nederlands woord, is alles waar je niet zonder kunt. Dat wat je nodig hebt voor lichaam en ziel. Dat geeft hij. Ja, let wel op. God geeft ons wat we nodig hebben. Wat hij voor ons nodig vindt. Dat betekent niet dat al mijn wensen vervuld worden. Als we zo onze dingen bij God brengen, en soms kan dat zijn in de vorm van een verlanglijstje, dat we alles daar bij hem brengen van alles wat wij denken, wat wij nodig hebben. Maar onze hemelse vader geeft dat wat nodig is. Zo doen aardse vaders dat toch ook? Als de kost bijna op tafel staat en de kinderen vragen om snoep, dan geef je dat toch niet? Ze moeten straks die gezonde kost toch eten? Nee, dan krijgen ze nu geen snoep. Ze krijgen wat ze nodig hebben. Kost en geen snoep. Die vaderlijke zorg. Ja, dan komt er nog wel een moeilijk stukje. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Het gaat over kwaad. Het gaat over een jammerdal. Dat laat iets zien van een somber leven, van een moeilijk leven. En moet dat nu zo? En misschien is het bij jou op dit moment, zijn de zorgen er niet. En moet het dan nu gaan over dat jammerdal, over moeite? En moet het daar dan over gaan? Als het bij u, bij jou op dit moment, dat die zorgen er niet zijn. alle reden om daarvoor de Heere te danken. Maar dat is door zijn goedheid, zijn vaderlijke zorg, dat je dat ontvangt. Maar kijk eens op je heen. In deze wereld. Die voorbeeldenlijst, die elke zondag weer onze aandacht vraagt. De nood, de moeite, het verdriet, de pijn, de zorgen die er zijn, heel dichtbij, ook in onze gemeente. En ook bij velen van ons, in het leven zelf. In deze wereld, een jammerdal. En zeker als we dat bezien in het paradijs waar we vandaan kwamen, waar het volmaakt was, waar niets ertussen zat, en nu in het jammerdal. Dat jammerdal als het vergelijken met de toekomst die wacht als we in mogen gaan in het heerlijke koninkrijk van God. In de vergelijking tussen het paradijs en de hemelse heerlijkheid. Dan is deze wereld, dan is dit leven bij alle moeite, bij alle zorgen die er zijn, dan is dat toch een jammerdal. En zeker als we nog wat verder toespitsen en de Latijnse tekst van de catechismus wat mee laten spreken, dan spreekt die over een ellendig leven, een doelloos leven. En toegespitst op het thema van deze zondag, dan kunnen we zeggen dat deze wereld een vaderloze wereld is. Een groot weeshuis. In deze wereld waar zoveel wezen rondlopen, ronddolen, ronddwalen. En als het niet anders wordt, waarin ze voor eeuwig zullen verdwalen. En dan het geloof. Dan die vaste wetenschap door het geloof dat de kinderen van de hemelse Vader, die komen daar doorheen. Die komen thuis. Nee, dat is niet gezegd dat dat zonder kleerscheur is. Want er wordt gesproken over kwaad. Ook al het kwaad dat hij, dat die Vader mij in dit jammerdal toeschikt. Het kwaad. Kwaad toegeschikt door de Vader. Hoe zit dat dan? Hoe moeten we dat dan lezen? En dan komen de vragen ook naar boven. Nou, om te beginnen dit. Nee, God wil het kwade niet. Tegelijkertijd belijden we dat hij almachtig is. En als we zeggen het kwaad is er wel, maar God heeft er niets mee te maken, dan zou hij almachtig zijn als het gaat om het kwaad. Nee, we moeten dan zien zoals Job dat moest leren. Althans, zoals dat zien in dat perspectief, vanuit het hemelse perspectief. Hij is almachtig en hij laat het toe. Het kan nooit verder gaan totdat waar hij dat wil. Nee, en hij wil dat kwade niet, maar hij gebruikt dat kwade. Hij schikt dat toe, hij zet dat in. Het loopt niet uit zijn hand, maar meer nog, God gebruikt het kwaad, hij schikt het toe als een boogschutter om zijn doel te bereiken, om doel te treffen. En wat is nu het doel van deze hemelse Vader? Het goede? Nee, zegt de catechismus, het beste. Dat het kwaad ten beste keren zal. En opnieuw, de Latijnse tekst vult dat verder in. Dan gaat het over de volmaakte zaligheid. Dat is het doel. Daar werkt Vader op aan. Daar is hij op uit. Dat je werkelijk gelukkig, zielsgelukkig bent en wordt en zult blijven tot in eeuwigheid. We moeten door dit leven heen. Een jammerdal. En er zijn zorgen. Er is wat een verdriet. Een pijn. En een moeite. Er zijn er onder ons die de last van het leven als een kruis met zich meedragen. En dan klinkt het. Waarom? De dingen die je overkomen, die je niet klein kunt krijgen, waar je zomaar geen antwoord hebt. Waarom? Waarom? Het ongeloof geeft dit antwoord. Dat is het noodlot. Dat is gewoon pech. Het overkomt je. En maak er nu maar wat van. Want dit leven is wat je hebt. Haal eruit wat erin zit. Straks is het over. Dat is ongeloof. Wat ook ongeloof is dit. Maar dat is vroom ongeloof. Het zal wel ergens goed voor zijn. Gemeente, dat is kleindenken van Vader. Maar het geloof. Het geloof juist in de nood, in de moeite, in het verdriet, in de zorgen die je kunnen overstelpen. Die zoekt en die vindt troost. Zoals de Nederlandse geloofbelijdenis dat zo mooi zegt. Die vindt troost in de wonden van Christus. Want als het dan gaat over een jammerdal. Waar zien we dat? Waar zien we dan als een focalpunt, een focuspunt, dat jammerdal in deze wereld? Dan zien we dat toch op Golgotha, daar aan het kruis. Waar zien we dat hem dat kwaad werd toegeschikt? Al dat kwaad, al mijn kwaad. Dat kwaad kwam niet van de Vader vandaan, dat kwam bij ons vandaan. Om het zo te zeggen. Al mijn kwaad dat de Vader aan Christus toeschikte. Om het uiteindelijk voor mij ten beste te keren. Voor mijn zaligheid. Dwalende wezen in deze wereld. Die kennen dit geheim niet. Maar een kind van de Vader. Die vertrouwt zich toe aan deze zorgzame Vader. En dan klinkt het door het geloof zo, die laatste woorden van onze catechismusvraag. Terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. En gemeente, dit is geloofstaal. Dit is doorleefd. Dit is niet zomaar bedacht ergens door een stel theologen die zich opgesloten hadden in een laboratorium. Het was de tijd waarin de oorlogen woedden. De brandstapels rookten. Sprake was van hoge kindersterfte. Voor vrouwen als ze zwanger werden, dat het risico heel groot was dat ze in het kraambed zouden sterven. En te midden van die nood en van dat verdriet klinken deze woorden, het zijn doorleefde woorden. Hij kan het, want hij is die almachtige God. Hij wil het, want hij is die getrouwe vader. En nee, hier in dit jammerdal. Hier vinden wij niet alle antwoorden. Maar dan is dit een troost. Ik heb een almachtige God. Ik ben het kind van een getrouwe vader. Ten slotte, gemeente. Ik herhaal waar ik mee begon. Mijn vader. Wat zegt u dan? Wat zeg jij dan? En wat zeg je daarop? Mijn vader, jawel, hij is mijn vader vanwege de schepping. Het is waar. Hij is mijn vader omdat ik in het verbond ben begrepen door de doop dat hij mijn vader wil zijn. Het is waar. Wat nodig is dat we zeggen, hij is mijn vader om Christus wil. En dat hij zo die liefdevolle, almachtige en zorgzame vader is. Dat geeft troost. Dat geeft houvast. Dat geeft uitzicht. Of ben je daar niet zo mee bezig? Is dat voor jou allemaal niet zo nodig? Ja, dan zul je, als dat niet anders wordt, dan zul je als wees verdwalen in dit jammerdal. Zonder hoop in deze wereld. Zonder zicht op die toekomst bij hem. Het kan ook zijn dat het wel jouw vraag is. God wil ook uw, ook jouw vader zijn. Dat heeft hij beloofd. Dat klonk mee in de doop in de naam van de drie enige God. Dat hij als vader voor je wil zorgen en je alles wil geven wat je nodig hebt. En dat wat op je pad komt wil gebruiken voor je zaligheid. En dan komen de vragen in je hart. Ja, maar met wie ik ben. En wat ik gedaan heb. Ben ik het dan wel waard om een kind van die vader te zijn? Die vragen die klonken ook in die gelijkenis van de verloren zoon. Die jongen die bij vader was weggelopen naar een ver land en alles van vader had doorgebracht. Helemaal aan de grond zat. Tot besef kwam dat hij armoede leed terwijl zijn vader zo'n rijke vader is. En hij ging terug naar huis. En onderweg bedacht, nou ja, dan maar niet als kind, maar als knecht. Als een van de laagste slaven in het bestaan van vaders huis. En die vader stond hem op te wachten. Die vader die holde hem tegemoet. Nou, dat deed de Oosterse vader niet, maar deze vader wel. Die vader die neemt hem in zijn armen, terwijl hij stinkt en helemaal smerig is van alles wat die varkens daar hem al hadden aangedaan. En die vader die neemt hem in zijn huis. Als dat de vraag is, waar gaat er nou eens op? Ga tot die vader van Jezus Christus, die ook jouw vader wil zijn. Hij wil, om Christus wil, onze vader zijn. Amen.